interne keuken.
Dag Toon Verlinde.
Hoi.
Toon, je hebt samen met Marjolein van Loppen een boek geschreven. Marjolein is een wateronderzoeker van de Universiteit Gent. Jij bent wetenschapscommunicator. Het boek heet Weg van Water.
Juist.
Het gaat over...
water.
Ja, allicht. Er staat in het begin, ik denk op pagina 14, een cartoon, een printje. Aan de ene kant een regenwolkje waar water uitkomt. Ja. Aan de andere kant een kraantje waar ook water uitkomt.
Ja.
En daartussen?
Een wit vlak. Een wit vlak, omdat mensen hebben geen idee waar het water in hun kraan vandaan komt. Ze weten wel van, ja, hier komt water uit de kraan. En ja, het regent en er zal wel een connectie zijn.
Ja.
Maar hoe dat dan juist zit, of waar dat water uit onze kraan juist vandaan komt, we hebben eigenlijk geen idee.
Nee. En op pagina 236 staat dat printje er terug. En tegen dan weet je het wel.
Hoop
zo ongeveer.
Ik dan.
Ja. Het begint met een interessante gedachte. Als het over water gaat, worden wij altijd ingeprint. Je mag dat niet verspillen. Hè?
Ja.
Als je tandenpoetskraan niet laten lopen, geen bad nemen, niet te veel douchen, spaarkop en dat soort dingen. Maar dan ontvouw je gedachten waarvan ik dacht dat ik de enige was die ik had. En ik voelde mij er een beetje schuldig over. En wat is de redenering?
Wel, de redenering is van je verbruikt geen water, je gebruikt het gewoon even. En dat viel mij op. Ik heb een tijd in Zuid-Afrika gewoond.
Mm-hmm.
En wat dat daar gebeurde was, ik nam daar een douche en soms was dat water bruin. En ik dacht, waar komt dat water vandaan? En dan bleek dat op een paar honderd meter van bij ons uit de beek kwam. Naar onze wooncaravan, de douche in. En dan stroomde dat terug naar die rivier. En ik dacht, ja, maar ik verbruik helemaal geen water.
Nee,
wat is het probleem?
Het passeert gewoon even.
Het is gewoon even gepasseerd.
Ja, dat dacht ik dus ook. Je bent aan het douchen en dat loopt door dat putje. En dat gaat de rivier, dat gaat de zee in. En dat worden terug wolken en die komen terug over het land en het regent terug.
Ja.
En ja, oké, de zuivering alleen al van het water onderweg, dat is natuurlijk wel, dat is milieubelastend. Hè. Dat kost op een of andere manier wel iets.
Maar het raakt niet op.
Ja.
Ja, dat is een fascinerend gegeven. David zei daarnet, mangaanknollen zijn miljoenen jaren oud, maar het water in je glas is ouder.
Het is hier opbod.
Ja, maar dat water draait al zo lang mee in die watercyclus. Er wordt geen nieuw water gemaakt, er gaat geen water verloren. Het probleem zit hem vooral in het feit, je pompt dat ergens op, uit een kanaal of uit de grond. Je gebruikt dat, je zuivert dat en je stuurt dat naar de rivier terug en naar de zee.
Ja.
En dan ben je het eigenlijk kwijt. En je weet eigenlijk niet wanneer dat ooit terugkomt.
Wacht, de zee wordt opgewarmd en dan komen daar wolken van. En met een beetje geluk drijven die dan terug.
Dus dat, de vraag is, van komt het dan terug naar België? Dat is de eerste vraag. En ja, de droogtes van de afgelopen jaren geven aan van... misschien toch niet altijd. Dus dat is het probleem. Ik vergelijk het soms met het feit van... het is alsof je een doos oud papier neemt. Je gaat ermee naar het bos, je zet dat daar neer en je zegt, daar groeit wel eens terug een boom uit.
Dat is ook zo.
Ja, dat is ook zo.
Maar ja, dat is waar.
Je gaat vercomposteren, daar gaan zwammen op komen, die wordt afgebroken, dat wordt humus.
Ja.
En vroeg of laat groeit daar terug een boom uit.
Maar bij bomen en papier is heel duidelijk dat dat
de nadruk op laat ligt en niet op vroeg.
Ja, en bij water dat wij gebruiken is het eigenlijk hetzelfde. Je stuurt het naar de zee en ooit komt dat wel terug als regen. Maar waar en wanneer, dat weten we eigenlijk niet.
Daar hebben we geen idee van.
Nee, we hebben natuurlijk wel klimaatmodellen en zo.
Ja, want het water dat uit de kraan komt, je zei dat is miljoenen jaren oud.
Ja.
Wat is dat dan? Bij de Big Bang is er ooit een hoeveelheid water ontstaan?
Ja, als we zo ver teruggaan, bij de Big Bang is er ooit een hoeveelheid waterstof ontstaan.
En zuurstof?
Nee, dat is die waterstof heeft zich samengevormd in sterren. Die sterren, als daar heel veel druk komt op die waterstof, gaan die zich samenvoegen, die atomen, tot nieuwe atomen. Krijg je ook zuurstof. Die sterren ontploffen. En die slingeren eigenlijk die waterstof en die zuurstof de ruimte in. En pas dan ga je water beginnen krijgen. Dus dat water in je glas is letterlijk gebouwd uit componenten die van sterren komen. En dat is dan gevangen toen dat de aarde ontstaan is. Dat is naar ons gebombardeerd geweest. En sindsdien is dat onze voorraad water die er is.
En die is constant?
Die is constant.
Dat is raar, hè? Er is gewoon een bepaalde hoeveelheid water op onze planeet.
Ja.
Er komt er geen bij, er verdwijnt er geen.
Nee.
Die zit alleen ergens.
Die zit ergens.
Ergens.
En
het zit niet altijd op de plaatsen waar we die willen hebben.
Nee. Het zit niet altijd op de plaatsen waar we het willen hebben. En als je dan gaat kijken naar bijvoorbeeld klimaatmodellen en zo, het wordt warmer. En wat je bijvoorbeeld merkt in België is de totale hoeveelheid neerslag, daar zit niet zoveel variatie op, maar het gaat heel geconcentreerd beginnen vallen. Als het valt, dan valt er gewoon heel veel. En dan krijgen we het water eigenlijk terug, dat we ooit hebben gebruikt, om het zo te zeggen. Maar dan zijn we in België heel slecht met dat water bij te houden. Want wat we eigenlijk heel goed in zijn in België is, stuur dat naar de rioleringen, stuur dat weg, waterzuivering terug naar de zee. Mm-hmm. Dus als het dan eindelijk terugkomt, dan zijn we heel slecht om te zeggen van nee, hou dat nu maar even bij.
Dan voeren we het zo snel mogelijk terug af naar de zee.
Ja,
we moeten een beetje oppassen voor David van Rooij, want hier worden lelijke dingen over de zee gezegd. Die als marinegeoloog. Ja. Je zou denken, de aarde warmt op, dus dat water van de zee verdampt ook veel meer.
Ja.
Dan komen er meer wolken, gaat er meer regen komen.
Ja. De atmosfeer, een warme lucht kan meer water vasthouden. Dat is eigenlijk een beetje een drijvende factor. Hoe warmer dat het wordt, hoe meer water het kan vasthouden. Dus het valt niet. Maar als het dan valt, ja, dan valt het wel in één keer.
Met veel.
Ja.
Wij hebben drinkbaar water nodig, hè?
Wij hebben drinkbaar
zoet water zonder zout in. Dat is heel weinig, hè? Op deze wereldbol. Hoeveel zit er in de zee met zout in?
Er zit 97% van al ons water op de aardbol is zoutwater. Ze zeggen 1,5 triljard liter. Maar dat zegt niks natuurlijk.
Nee, dat zegt niks.
Het is heel veel water.
Oké, dus 3% is zoet.
Ja.
Dat is nog heel veel, hè?
Dat is nog heel veel, maar een heel groot deel daarvan zit dan weer in gletsjers. Ijskappen en zo. Dat is eigenlijk het overgrote deel van dat zoetwater. Daar zijn we niks mee.
Nu nog wel. Dat wordt opgelost binnenkort.
Komt dat in de zee terecht.
Ah ja, dat komt in de zee terecht. Ja, oké. Okay. Dat zijn we ook kwijt. Dus.
Dan hebben we nog een deeltje over waarvan dat heel veel moeilijk bereikbaar is. Omdat dat bijvoorbeeld onder de grond zit in de Sahara. Daar zit heel veel water. Maar daar gaan we het niet op pompen.
Onder de grond in de Sahara?
Ja, vroeger was dat groen. Lang geleden. Nu zit heel veel water. Maar als je dat oppompt, dan trek je het leeg en dan ben je het ook kwijt. Dus dat. En daarnaast ongeveer... Ja, een vierde van dat zoetwater dat je nog over hebt, dat stroomt dan op plekken waar dan niemand woont. Hè. Je hebt de Amazone, de Congo-rivier. Die voeren ongeveer een vierde van al dat beschikbaar zoetwater. Gewoon ook naar de zee, hè. Dus dan ben je kwijt. Dus je blijft met een heel klein beetje achter dat je moet delen met iedereen. Hè. Niet alleen met die 7,8 miljard mensen, maar evengoed met de wormen in je tuin en de planten en de olifanten. En dus ja, en dan begin je te denken van oké, blijft nog altijd veel water. Maar als we er dan op een slechte manier mee beginnen omspringen of ons systeem niet goed genoeg bouwen om daarmee om te gaan, ja, dan krijg je wel uitdagingen natuurlijk.
Ja.
We hebben het zo net gehad over die mangaanmodules, dat een zeldzaam en een kritisch element is. Maar water is nog een belangrijkere natuurlijke rijkdom. En ik denk dat veel mensen dat vergeten. Hè. Grondstoffen, iedereen denkt aan iets vast.
Ja, die mangaanmodules, dat zijn die knollen edelmetalen die op de zeebodem liggen.
Zoals Tony inderdaad zegt, eigenlijk het water is nog moeilijker. Nog schaarser. Op bepaalde momenten, hè, nog schaarser, ja.
Ja.
Ja. Waar komt ons drinkwater? Je hebt een glaasje water gedronken. Ja, je hebt je kava laten staan.
Ja, momenteel wel.
Daar zit ook water in, hè?
Er zit water in, zeker.
Heel veel, namelijk.
Ja.
Waar komt dat glaasje water waar je nu van drinkt, waar komt dat vandaan?
Dit is kraanwater, daar ga ik even vanuit. In Antwerpen is dat Waterlink die het water levert.
Ja.
Die tappen volledig uit het Albertkanaal. Nu, het Albertkanaal is water dat uit de Maas komt. Dus we drinken, het is eigenlijk Maaswater. En dat heeft natuurlijk zijn eigen uitdagingen, hè, want dat is water dat we uit een kanaal nemen waar ook bedrijven langs liggen en waar
schepen voorbij varen en
vissen in pissen.
Ja, en de vissen in pissen.
Ja, inderdaad.
Ja, inderdaad. Nu, dat is oppervlaktewater en we zijn wel echt goed in dat te zuiveren. Dus dat is proper, je moet daar uiteindelijk geen schrik voor hebben dat daar iets...
Daar zit geen PFOS in of zoiets?
Nee, ik had die vraag verwacht. Ik ben eens gaan kijken.
Ik vermoed al dat je denkt, dat zit zo hard in het nieuws, ze gaan er iets over vragen.
Ik ben eens gaan kijken. En je zit ergens met het probleem dat als getraind chemicus kan je een molecule van eender welke stof terugvinden als je maar genoeg water neemt. Hey, als je een zoutkorreltje in een zwembad doet, dan ga je dat wel terugvinden als je wilt.
Met de juiste apparatuur.
Ja. Dus zit dat totaal nooit niet in ons water? Dat ga ik niet zeggen. Maar als ze het terugvinden, ligt het wel heel ver onder de grenswaarden die ze daarvoor stellen.
Ja. Je bent allerlei mensen gaan interviewen voor je boek, die onder andere aan waterzuivering doen.
Juist.
En die zeggen, we kunnen er alles uithalen wat we willen.
Ja. Ja.
Alleen, ze doen het niet, hè?
Nee.
Dus ze doen het niet altijd.
Nee. Mensen die aan waterzuivering doen zeggen van, in principe kunnen we het zo zuiver krijgen dat er niks meer in zit eigenlijk. Hè? Of
dat het morsdood is.
Dat je destilleerd water aflevert, bij wijze van spreken. Maar dat is kostprijs. Je moet gaan zien van hoeveel zijn we bereid om te investeren en hoeveel. En nu is de redenering een beetje van, we maken het zo zuiver mogelijk voor wat dat we kunnen. We lozen het in het water. En dan de drinkwaterbedrijven lossen het dan wel op als er toch nog een probleem is. Want zij zuiveren het dan op tot drinkwater. Dus ze kunnen, Maar het is vaak ja, investering, je hebt er geld voor nodig. En het zijn prioriteiten stellen. Er zijn heel veel problemen die op ons afkomen of uitdagingen. En nou, ergens moet je kiezen wat je eerst doet.
Ja, want jij drinkt nu wel drinkwater uit de kraan. En wij ook. Maar er zijn een hoop mensen die dat echt niet vertrouwen. Hè? Die denken, nee. Daar gaan drugs in zitten en rare medicijnen. Ja. En overschotten van de pil. En wat,
juist.
Wat voor horror-documentaires krijg je nog allemaal te zien? In...
Dat komt omdat dat verschijnt regelmatig in de media. Hè?
Ja, journalisten.
Drugs in het water van Antwerpen bijvoorbeeld, hier. Ja.
Maar dat was in het rioolwater, hè?
Dat is het rioolwater, ja. Of corona, dat is, hè, dus we doen testen op corona terug te vinden in water. Ja. Dat is rioolwater. De pil, dat is rioolwater.
Ja, mensen die chemotherapie... volgen, die worden ook gewaarschuwd van 5 keer doorspoelen.
Ja, 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 want die krijgen dan contraststoffen binnen, die is ook weer...
Precies.
Maar ook weer rioolwater. En ik ga er even vanuit dat we hier geen rioolwater drinken. Dat wordt er nog wel uitgehaald. Het kan natuurlijk wel zijn dat het in de natuur terechtkomt. En die zijn daar natuurlijk minder blij mee. Maar zo drugs en zo, dat wordt daar wel uitgehaald. Dat mag je zeker van zijn.
Zeg, dat rioolwater, dat gezuiverd wordt, daar gaan we nu vanuit. Ja. Maar uit je boek heb ik geleerd dat dat eigenlijk redelijk recent is.
Ja.
Waanzinnig recent.
Dat is waanzinnig recent. Maar ik ben vaak dingen tegengekomen dat ik dacht van... maar alleen u, dat kan toch niet? En ik zeg altijd, ik was een beetje de toerist die in die waterwereld ben beginnen rondwandelen. En Marjolein was mijn gids. Dus zij heeft gezegd van, ah, misschien die persoon gaat daar eens kijken. En ik, oké, en ik heb met mijn grote ogen. En ja, Aquafin, die onze waterzuivering regelt, is opgericht in 1990. Nu, de eerste rioleringen zijn de grond ingegaan 1860. Dus meer dan 100 jaar daarvoor. En dan is de vraag, ja, wat gebeurt er dan met dat water voordat die waterzuiveringen er waren? En er waren een aantal gemeentes die wel aan waterzuivering deden, maar de overgrote meerderheid zei gewoon op de natuur in. En dan bijvoorbeeld in Brussel ging het gewoon de Zenne in. En dan van de Zenne ging het uiteindelijk naar de Schelde. En dat was de grootste vervuiler van de Schelde, die Zenne. Daar dreven de drollen bij wijze van spreken gewoon langs.
Ja.
En dan... over recent gesproken, daar viel ik helemaal achterover. Het water van ongeveer 1,5 miljoen Brusselaars wordt pas op gezuiverd sinds 2007. En daarvoor was dat gewoon op de Zenne in.
Recht de natuur in. En de riolering die er was in de stad, dat diende om het af te voeren uit de stad.
Ja, zodat wij geen ziektes krijgen, maar die natuur. Ja. En dan in 1990 was de rioleringsgraad 30%. Dat wil zeggen 30% in 1990 van al het rioolwater werd gezuiverd. En dus anders 70%... gewoon de natuur.
Hoe ver zit het nu?
Nu, in 2021, zitten we op een rioleringsgraad van 87%. En je kan zeggen, dat is hoger. Maar dat is nog niet om over naar uit. We mogen daar niet al te trots op zijn.
Dus dat wil zeggen dat... wacht, hè. 100 min 87. 13% van ons rioolwater wordt nog altijd niet gezuiverd. Gaat gewoon de beek, de rivier... Ja. Of waar gaat dat naartoe?
En ik wil ook wel zeggen, dat is geen slechte wil... van de mensen die de riolen beheren of zo. Dat zijn fondsen en zo die ze moeten krijgen daarvoor. Ja. Maar het is zo, ongeveer 400.000 huizen zijn nog niet aangesloten op de riolering. Dus dat gaat gewoon... ja, die bergen vaak met putten die dan moeten overstromen ergens naar de natuur of zo.
Mm-hmm.
En ongeveer 150.000 huizen zijn wel aangesloten op de riolering. Maar de riolering gaat dan nergens. Dus dan denk je van, ik heb een riolering. Maar dan loopt die gewoon... buiten het dorp nog altijd gewoon de beek in. Dus ja, daar is ook nog wel werk, ja.
Kunnen we dat rioolwater... Ik heb het altijd heel vreemd gevonden. Dus je hebt Aquafin en een aantal anderen die zuiveren dat water.
Ja.
Dan is dat niet proper genoeg om van te drinken, hè? Dat afvalwater, denk ik.
Nee, in theorie niet.
Die pompen, dat is proper genoeg om terug in de natuur te pompen.
Ja.
Om in allerlei rivieren te pompen.
Ja.
En als ik het goed heb, wordt er uit andere rivieren, waaronder het Albertkanaal, terug water opgepompt voor de...
Ja. Het is iets psychologisch. Je zou kunnen zeggen, afvalwaterzuivering, ja, hij koppelt daar een drinkwaterzuivering achter.
Ja, dat is toch één en dezelfde zuivering? Ja. Je maakt het gewoon proper en hop, recht de kraan in.
Er zijn twee problemen. Het eerste is iets meer natuurgerelateerd. Heel veel van de rivieren steunen heel hard op dat gezuiverd afvalwater. Bijvoorbeeld de Zenne. Ongeveer 50% van de Zenne is gezuiverd afvalwater. Dus als je zegt, we knijpen dat daar even toe, dan heb je een probleem. En dan komen er verderop processen in het probleem.
Dus met wat gewoon regen, de regen die valt, dat is niet genoeg om de Zenne...
Nee, Aquafin zuivert, en ik zou het juiste getal, ik heb het hier staan, ja, 730 miljard liter water per jaar. Ja, als je ineens zegt, van, dat geven we niet meer terug aan de natuur.
We pompen die meteen de kraan in.
Dan hebben we een probleem.
Dan gaan we in een soort woestijn terechtkomen.
Ja, het grootste probleem zit hem vooral bij onszelf. De psychologische factor. Tegenstanders in Amerika en zo hebben daar een goede term voor. Die noemen dat toilet to tap. He, van, we gaan van een toilet naar de kraan. Ja. Het is natuurlijk niet zo, maar daar knijp je zo van die projecten wel mee dood.
Ja. Idealiter is dat gesloten kring, hè?
Juist.
Een paar weken geleden hadden we het hier over bemande ruimtevaart.
Precies.
Waar we het toen nog niet hebben gehad, maar het stond wel in mijn voorbereiding. Die nemen dus heel weinig water mee. Mm-hmm. Ja. Alle water dat daar gebruikt wordt...
moet hergebruikt worden en hergebruikt.
Dus ook inderdaad de plas, maar ook het zweet bijvoorbeeld van de astronaut. Ja. Alles wordt...
Want het kost een fortuin om een liter water in de ruimte in te schieten.
Het kost heel veel. Dus ze schieten per jaar ongeveer 6.000 à 9.000 liter water de ruimte in naar het ISS. Ja. Nu, als je ziet voor hoeveel mensen, voor hoeveel tijd dat is, dat is weinig. Mm-hmm. En dat kunnen ze alleen maar... En dat kost €1.600 per liter om omhoog te schieten. En dat is pas nu... met Elon Musk, met zijn raketten die herbruikbaar zijn en zo. In de tijd van de Space Shuttle was het ongeveer €22.000 om dan naar boven te schieten. Ja. Dus ja, daar wordt ongeveer 85% van al het water wordt gerecycleerd aan het ISS.
Ja, Frank de Winne drinkt zijn eigen pis eigenlijk. Mm-hmm. Hè?
Ja, daar komt het op neer. Ja. Hij zegt zelf koffie. Dus je drinkt koffie de ene dag en de dag daarna drink je die koffie opnieuw. Dat is een beetje het idee.
Dat is hetzelfde idee. Maar dat krijg je dus niet verkocht aan de mensen, hè? Mm-hmm. Want dus technisch is het perfect mogelijk.
Ja, helemaal. En bijvoorbeeld in Namibië, in Windhoek, de hoofdstad, daar doen ze het al 60 jaar of zo. Maar daar hebben ze nogal een dwingende reden. Mm-hmm. Dat is een woestijnstad, je hebt gewoon geen andere water.
Je bent al dolgelukkig als er één druppel valt, dan hou je die bij.
Ja. Nu, het valt wel op dat als we psychologisch rare dingen doen, zoals dat water ergens opslaan voor een tijdje, dan wordt het weer wel oké. Okay. Dus onderzoek toont aan van, ja, maar als je dat water even laat staan in een watertoren, dan is het oké. Okay. Oh, dat is raar, want als je water stil laat staan, dan begint dat weer van alles in te groeien. Dus dat is eigenlijk
niet dan moet je dat terugzuiveren.
Nee,
ja. Ik ken ook nog een achtergelegen gebied waar ze het ook doen. Dat is in Kuurne. Sorry, luisteraars van Kuurne. Daar is een restaurant dat niet aangesloten is op het waternet.
Ja. Je hebt Gusteau, noemt dat.
Ja.
Er is een onderzoeker, een Belgisch onderzoeker, die onderzoek deed op Antarctica in het Elisabethstation. En die was daar onder andere verantwoordelijk voor recuperatie van het badwater en zo, het douchewater. En hij dacht, hey, maar wacht, misschien kunnen we dat in België ook doen. En hij zijn samen met een partner een restaurant beginnen uitwerken waar inderdaad alles gewoon in gesloten kring zit. Dus ze noemen dat premium water, als ik het mij goed herinner. Dan kan je water bestellen.
Dus als je daar naar het toilet gaat in het restaurant, dan krijg je vroeg of laat...
Dat ooit terug. En je hebt ook een duingebied in de Westhoek, waar dat ze dat ook doen. Daar nemen ze afvalwater... ze zuiveren dat. Ze laten dat in de duinen lopen, gezuiverd. Dan pompen ze dat daar na een aantal dagen terug op. En dan zeggen ze, oké, nu mogen we het zuiveren tot drinkwater. En dat heeft enorme impact. Goede positieve impact. Hè. Grondwaterstanden stijgen terug. Er kan water voorzien worden, want dat was daar echt een groot probleem daar in de Westhoek.
Maar strikt genomen is dat niet nodig. Dat wordt nog eens door die duinen gepompt, zeg maar.
Strikt genomen is dat niet nodig, nee.
Om het psychologisch... Omdat je dan kan zeggen dat het duinwater is en geen afvalwater.
Ja, ergens is dat psychologisch. Als je het vraagt aan hen, dan zeggen ze ook... Ja, we hebben een buffer dan. Hè. Dus je laat het in de duinen lopen. Dat wordt daar opgeslagen. Ja. En als er ooit iets misloopt ergens anders in het proces, dan hebben we dat water in die duinen nog.
Een soort voorraadje.
Dat is wel een bijkomend voor een soort watertoren in de duinen.
Hè. Zeg, grondwaterstanden. Het woord is gevallen. Hè? Ja. Dat als er iets het nieuws haalt de laatste dagen... Het zijn de grondwaterstanden. Mm-hmm. Maar dan moet je begrijpen hoe de grond in elkaar zit.
Ja.
Jij vergelijkt het in je boek met een chocoladecake.
Ja. Juist.
Een speciaal zachtertortenachtig zoiets.
Ja, ja.
Zeg eens, hoe ziet die eruit?
Het is eerst een soort laagje icing van boven. Dat zo het dikke suikerlaagje bovenaan, dat is de oppervlakte. Dan kom je zo die cakelaag tegen, die zo een beetje droger is. Dat is eigenlijk je eerste grondlaag. Dan heb je zo een lekker dikke chocoladelaag daar nog eens tussen.
Er zit een geoloog aan de tafel. Oh,
ik ben dat vertrouwd. Hè. Patisserie en geologie, dat gaat perfect samen.
We weten niet voor niks lasagne vandaag.
Ja. En dan heb je daaronder, onder die dikke chocoladelaag, nog eens zo'n zoempig stukje.
Zoempig
stukje. Ja.
En de parallel is zo dat die dikke chocoladelaag in het midden, die ook hard is, dat is een kleilaag. Hè?
Die houdt water tegen.
Daar kan geen water door.
Of toch heel traag.
Dus je hebt grondwater boven die laag. Ja. Er zijn moeilijke woorden voor, hè, de geologen hier.
Ja, je hebt dan phreatisch water, dat is ondiep, om het zo te zeggen.
Dat is boven.
Dat ligt daarboven. En dan heb je gespannen, dat is diep, dat ligt onder die kleilaag. En het ding is, als regen valt, dan sijpelt dat daardoor.
Ja.
En dat heeft een aantal jaren, soms 50 jaar nodig, om die ondiepe laag te gaan vullen. Want grondwater, mensen denken vaak, er zit ergens een waterbel, zoals petroleum of een ondergrondse stroom of zo.
Een grot waar je meer een bootje in kan?
Dat is niet zo. Het is eerder een soort spons. En bijvoorbeeld zand, daar kan heel veel water tussen. Klei, daar kan heel moeilijk water tussen.
Okay.
Dus dat heeft dan pakt 50 jaar nodig om dat ondiepe aan te vullen. Ga je nog dieper, dan kan dat zijn dat dat er al 1000 jaar of langer zit.
Dus die bovenste spons die vult zich redelijk snel.
Ja.
Maar dan zit er die laag tussen.
Ja.
Om daar naar onder door te sijpelen, dat duurt veel en veel langer.
Ja, ja.
En dus dat water dat daaronder zit, wat is dat dan bijna prehistorisch water? Of hoe?
Niet noodzakelijk, maar je kan wel over... Dat kan. Maar je spreekt over 1000 jaren, kan je wel spreken. Soms vinden ze dingen die ineens 2 miljoen jaar oud zijn of zo, maar niet noodzakelijk hier. Ik zeg ook in het boek van, ja, die cake, dat is die perfecte cake, uiteindelijk moet je die een map geven. Je moet daar eens goed met je vuist in slaan, want de natuur is niet zo proper opgeleid. Zo proper
nee, dat
gestapeld.
Is niet één grote platte laag.
Ja, dus,
met
dus
brokken en stukken en verbindingen. En...
Maar het is wel fascinerend om te weten, als we daar dus water gaan oppompen, als je zo in de Kempen en zo, daar pompen ze veel grondwater op, als je bent aangesloten bij Pitpa, dat is vooral grondwater, ja... 42% van dat water is ouder dan 100 jaar. Dus dat is regen dat 100 jaar geleden is gevallen. Dus als ik onder mijn douche sta thuis, dan denk ik, oef, dat is wel speciaal.
Dat is regen uit de Eerste Wereldoorlog.
Ja, en dan een groot deel daarvan is ouder dan 500 jaar. Dus dan spreek je zo Christophe Columbus-tijdperk dat er uit je douche komt. En ja, dat vind ik dan wel weer speciaal.
En dat is het moment waarop je denkt, we moeten daar toch zuinig mee zijn.
Ja, maar er is een verschil. Het hangt er vanaf aan wie je dat vraagt. Ik liep daar zelf ook tegenaan. Als je drinkwaterbedrijven, als je daarmee in gesprek gaat, dan zeggen die, er is geen probleem. Maar als je gaat praten met landbouwers of zo...
Zeggen niet, we moeten steeds dieper boren?
Nee, omdat die al vrij diep zitten. Die zitten, ja...
Die pompen van onderop.
Ja, niet noodzakelijk vanuit die hele oude laag.
Zoals met een rietje, dat is wel slim, ja.
Niet noodzakelijk vanuit die hele oude laag, maar wel, ja, 70 meter diep of zo. En zij zeggen, ja, als dat grondwater van boven een meter stijgt of daalt... Dat merken wij eigenlijk niet. Ze houden dat in de gaten natuurlijk, hè? Maar ja. Ze hebben daar niet zo'n probleem mee. Maar waar zit het probleem? Het probleem zit als die bovenste laag van 1 meter wegzakt aan water bijvoorbeeld. Die bovenste laag begint te zakken, dat grondwater. Dan komt de natuur in de problemen. Hè? Je bomen krijgen geen water meer met hun wortels. Je landbouw komt in de problemen, ja, ja, ja. De gronden te droog zijn.
Dus als ze in de krant het hebben over de grondwaterstanden, dan is dat niet voor drinkwater en zo, maar dat is echt de bovenste toplaag... Van die spons?
Ja, ook drinkwater. Omdat grondwater van die bovenste laag ook rivieren aanvult. En ongeveer 50% van al ons drinkwater komt uit oppervlaktewater.
Dus als uit de Maas, Albert Kanaal.
Ja, als er geen regen meer valt, dan is er niks meer dat de Maas voedt. Want er staan geen gletsjers of zo naast.
Nee.
En dan moet je vertrouwen op dat grondwater om die rivieren te vullen. Maar als dat grondwater ook wegzakt, dan gaan de rivieren zakken... En dan kan je geen water meer oppompen.
Ja.
En het Albertkanaal voorziet 40% van al ons drinkwater. En bijvoorbeeld in 2018 heeft dat ongeveer een derde van het jaar zo laag gestaan dat we daar niet mochten oppompen.
Ah, ja. En waar kwam ons water dan vandaan?
Ja, je merkt dat iedereen zo wat zenuwachtig begint te schuifelen. Iedereen zegt van, er is nog niet echt een probleem. Maar je merkt, iedereen begint verder te zoeken. He, bijvoorbeeld, vroeger zeiden ze, zout water, daar beginnen we niet aan. Maar Waterlink nu zegt bijvoorbeeld, ja... We gaan toch die Schelde, wat dat brakwater is, daar gaan we nu toch eens naar kijken.
Betekent een beetje zout.
Ja, een beetje
iets
zout.
Tussen de twee.
Ja, zoals zoet, zout, de Schelde niet zo. Dat is niet gemakkelijk, dat water. Ze hebben het altijd wel links laten liggen. Maar nu zeggen ze dan, we hebben toch een beetje
misschien
een veiligheid
toch
nodig.
Interessant. Ja. Ja. Je zou natuurlijk ook minder kunnen verbruiken. Dat is wat ze dan vragen. Er gaat weer een hittegolf aankomen deze zomer, dat weten
dat
wij.
Zal wel zijn,
dan gaat de overheid zeggen, stop met water oppompen en water gebruiken en douchen. Uit onderzoek, las ik in jouw boek, weten we, de mensen doen dat niet. De mensen luisteren die niet.
Nee, dat is heel moeilijk.
Ja, iedereen blijft gewoon zwembadjes vullen, want het is warm en je wil afkoelen.
Ja, en als je een zwembad vult, het ding is dan, het is een kloekzwembad van 8000 liter, en heb je al een stevig opstelzwembad, maar dan trek je als gezin je volledige watervoorraad, die je normaal in een maand gebruikt, er in een uur door of zo, of 2 uur, afhankelijk van hoe groot.
Ja.
En als iedereen dat ineens doet, ja, dan gaan die voorraden wel naar beneden natuurlijk. En dan... Ja, zo in 2020 in Overijssel was er zo'n samenloop van omstandigheden. Ineens kwam daar geen water meer uit de kraan. Want het waterbedrijf was ergens werken aan het uitvoeren. Iedereen was thuis met corona. Het was supermooi weer. Niemand op vakantie. Iedereen badjes gezet. Ineens trekken die alle voorraden leeg in een piek. En je kunt het water gewoon niet snel genoeg meer aandragen.
Ja. Het is echt een moeilijk evenwicht, hè? En fascinerend welke stoet van mensen er in jouw boek passeert die dat allemaal proberen in de gaten te houden. Ja. En toch onder controle te houden. Weg van water, zo heet het boek. Er hoort ook een podcast bij. Helder heet
een podcast,
die.
Helder
Marjolein van Noppen gemaakt heeft. En ik las dat jullie ook aan het huis komen vertellen. Ja, als je dat vriendelijk vraagt.
Ja, wij komen ook aan het huis vertellen. Voilà. Nu, wij hebben een live lezing, als mensen interessant willen gaan kijken, 1 juli. Hier op het eilandje in het Mas.
Ah ja.
Aan het Mas. En dat is op soundofscience.be. Dus als mensen zin hebben, mogen ze daar altijd eens gaan kijken.
Precies. De link staat op onze site. Toon Verlinde, dank je wel. Interne keuken.